From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk komen uit de hele wereld bij elkaar om raad en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom op deze eerste bijeenkomst van de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen vooral de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties die deze conferentie bijwonen. Wij danken de eigenaars en managers van veel televisie- en radioomroepen en satelliet- en kabelmaatschappijen die belangeloos hun medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden in de wereld door een groot publiek kan worden ontvangen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor begon deze bijeenkomst met het lied The Morning Breaks en zal nu With Songs of Praise zingen. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Gary J. Coleman van de 70.
Songs of praise and gratitude, we worship God alone.
Our Father which art in heaven, hallowed be.
Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. En geheiligd de naam van uw Zoon en zijn verzoening in uw grote plan voor ons. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie, voor hedendaagse profeten op aarde, voor tempels. En wij bidden tijdens deze conferentie om uw geest, dat president Thomas S. Monson uw geest bij zich mag hebben en zijn raadgevers en de 12 apostelen en alle toegewijde mannen en vrouwen die ons zullen onderwijzen. Die voor ons zingen, die tot ons spreken, die uw naam prijzen in de naam van uw Zoon. Wij bidden dat uw woord krachtige invloed op ons zou hebben. Meer dan wat dan ook. U wil geschieden dat uw Zoon mag komen om ons te redden in moeilijke tijden, in deze moeilijke wereld. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zal het koor We Ever Pray for Thee zingen.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Zij die naar deze plaats komen, voelen de kracht van het gebed. We hebben het nodig en we danken u daarvoor. Onze Vader in de hemel begreep dat wij tijdens onze aardse proeftijd grote moeilijkheden moesten meemaken om de gewenste voortgang te maken. Sommige daarvan zouden bijna overweldigend zijn. Maar hij voorzag ons van hulpmiddelen om succes te hebben tijdens onze sterfelijke troeftijd. Enkele van die hulpmiddelen zijn de schriften. Onze Vader in de hemel heeft door de eeuwen heen speciale mannen en vrouwen geïnspireerd om de leiding van de Heilige Geest oplossingen te vinden voor de meest verbijsterende levensproblemen. Hij heeft die bevoegde dienstknechten geïnspireerd om die oplossingen in een soort handboek vast te leggen voor zijn kinderen die geloof hebben in zijn plan van geluk en in zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. We hebben gemakkelijk toegang tot die leiding door middel van de schat die we de standaardwerken noemen. Dat wil zeggen het Oude en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde. Omdat schriften tot stand komen via geïnspireerde communicatie door de Heilige Geest, zijn zij zuivere waarheid. We hoeven ons geen zorgen te maken over de geldigheid van de ideeën die in de standaardwerken te vinden zijn, omdat de Heilige Geest het werktuig was dat de mensen die de schriften hebben geschreven inspireerde. De schriften zijn net pakketjes met licht die ons verstand verlichten en de ruimte scheppen voor leiding en inspiratie van omhoog. Zij kunnen de sleutel zijn om het communicatiekanaal met de Vader in de hemel en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te openen. De schriften verlenen ons uitspraken de kracht van bevoegdheid als ze op de juiste wijze worden geciteerd. Ze kunnen trouwe vrienden worden die niet beperkt zijn door geografie of agenda. Ze zijn altijd beschikbaar als we ze nodig hebben. Als we ze gebruiken, bieden ze ons een fundament van waarheid dat geactiveerd kan worden door de Heilige Geest. Als we teksten bestuderen, overdenken, onderzoeken en uit het hoofd leren, is het alsof we een dossierkast vullen met vrienden, waarden en waarheden, waarop we altijd en overal ter wereld een beroep kunnen doen. Schriftteksten uit het hoofd leren kan ons veel macht geven. Een schriftekst uit het hoofd leren is een nieuwe vriendschap beginnen. Het is alsof je een nieuwe persoon ontdekt die je kan helpen in tijd van nood. Kan inspireren en troosten en een bron van motivatie kan zijn voor benodigde verandering. Zo is het uit het hoofd leren van deze psalm een bron van kracht en begrip voor mij geworden. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die erop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. Die zal van de Heer een zegen wegdragen en de gerechtigheid van God zijns heils. Zo'n tekst overdenken geeft veel sturing in je leven. De schriften kunnen een fundament van steun zijn. Ze kunnen een enorme bron vormen van gewillige vrienden die ons kunnen helpen. Een uit het hoofd geleerde tekst wordt een blijvende vriend, die niet verflauwt naarmate de tijd verstrijkt. Een schriftgedeelte overdenken kan een sleutel zijn om openbaring en de leiding en inspiratie van de Heilige Geest te ontsluiten. De schriften kunnen een verontruste ziel kalmeren, doordat ze vrede en hoop schenken. En herstel van het vertrouwen dat men de problemen van het leven kan overwinnen. Ze hebben een sterk vermogen om emotionele problemen te genezen, als er geloof is in de Heiland. Ze kunnen lichamelijke genezing bespoedigen. De schriften kunnen ons op verschillende momenten in ons leven iets anders vertellen, afhankelijk van wat we nodig hebben. We kunnen een tekst die we al vaak hebben gelezen nieuwe nuances zien, die verfrissend en verhelderend zijn als we met een nieuw probleem geconfronteerd worden. Hoe gebruikt u de schriften? Onderstreept u erin? Maakt u aantekeningen aan de zijkant om u te herinneren aan een ogenblik van geestelijke leiding of een ervaring waarvan u veel geleerd hebt? Gebruikt u alle standaardwerken met inbegrip van het Oude Testament? Ik heb kostbare waarheden in het Oude Testament gevonden, die essentiële ingrediënten zijn van het platform van waarheid, dat mij leidt en als een bron dient wanneer ik anderen over het evangelie probeer te vertellen. Daarom houd ik van het Oude Testament. Ik vind kostbare parels van waarheid verspreid over haar bladzijden. Bijvoorbeeld, maar Samuel zeide, heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette der rammen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Veracht, mijn zoon, de tuchteling ging des Heeren niet en ik keurde niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, ja, gelijk een vader en zoon aan wie hij welgevallen heeft. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Het Nieuwe Testament is ook een bron van waarheidsdiamanten. Jezus zeide tot hem, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En de Heere zeide, Simon, Simon. Zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zei tot hem, Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogend hebben, dat gij mij kent. En bij het licht van een vuur zag een slavin hem zitten. En zij keek hem scherp aan en zeide, ook die was bij hem. Maar hij loogend het en zeide, vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zeide, ook gij behoort tot hen. Maar Petrus zeide, mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide, inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had, eer de kraan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Mijn hart gaat uit naar Petrus. Deze tekst in de leer en verbonden is mij bijzonder tot zegen geweest. Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn woord te verkrijgen. En dan zal uw tong worden losgemaakt. Dan, indien u dat verlangt, zult gij mijn geest en mijn woord hebben. Ja, de macht Gods om mensen te overtuigen. Naar mijn mening wordt de waarheid in het boek van Mormon met ongekende helderheid en macht uitgelegd. Bijvoorbeeld, en nu wil ik dat gij ootmoedig zijt en onderworpen en zachtmoedig, gezeggelijk, een en al geduld en langmoedigheid, matig in alle dingen, te allen tijdig nauwgezet in het onderhouden van de geboden Gods, dat gij om alle dingen vraagt die gij nodig hebt, zowel geestelijk als stoffelijk. En God altijd dankt voor alle dingen die gij ontvangt. En zie toe dat gij geloof, hoop en naastliefde hebt, want dan zult gij altijd overvloedig zijn in goede werken. En nog een voorbeeld. En de naastliefde is langmoedig en goede tieren en niet afgunstig en niet opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe en is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Zij verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen en doorstaat alle dingen. Daarom, mijn geliefde broederen, indien gij geen naastenliefde hebt, zijt gij niets. Want naastenliefde vergaat nimmer. Houd daarom vast aan de naastenliefde, die het voornaamste van alles is. Want alle dingen moeten vergaan. Maar de naastenliefde is de reine liefde van Christus. En zij houdt eeuwig stand. En wie ook ten laatste dagen in het bezit daarvan wordt bevonden, met hem zal het wel zijn. Daarom, mijn geliefde broederen, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met deze liefde mocht worden vervuld, die hij op allen die oprechte volgelingen zijn van zijn Zoon, Jezus Christus, heeft uitgestort. Opdat gij de zonen van God mocht worden en wij aan hem gelijk zullen zijn, wanneer hij zal verschijnen, want wij zullen hem zien zoals hij is, opdat wij deze hoop mogen hebben en mogen worden gereinigd, gelijk hij rein is. Mijn geliefde vrouw Janine was dol op het Boek van Mormon. Al in haar jeugd als tiener werd het fundament van haar leven. Het was een bron van getuigenis, een onderwijs voor haar tijdens haar voltijdse zending in het noordwesten van de Verenigde Staten. Toen we een zending vervulden in Cordoba, moedigden de zendelingen steeds aan het bij hun zendingswerk te gebruiken. Janine ondervond al vroeg in haar leven dat wie het Boek van Mormon leest, de geest des Heren meer zal gaan ervaren. De geboden stipter wil naleven en een groter getuigenis zal krijgen dat de Zoon van God werkelijk leeft. Jaarlang, ik weet niet hoeveel, zag ik haar tegen het eind van het jaar rustig met het Boek van Mormon op schoot zitten, om het weer voor het einde van het jaar helemaal uit te lezen.
In
1991 wilde ik mijn gezin iets bijzonders geven voor Kerstmis. Toen ik het vervullen van die wens noteerde, schreef ik in mijn dagboek: het is woensdag 18 december 1991. Ik heb zojuist een geluidsopname van het Boek van Mormon voor mijn gezin voltooid. Die ervaring heeft mijn getuigenis van dit goddelijke werk versterkt en het verlangen in mij doen toenemen om de bladzijden van dit boek beter te kennen, zodat ik de waarheden in deze versen kan gebruiken in mijn dienst aan de Heer. Ik houd van dit boek. Ik getuig vanuit mijn ziel dat het waar is. Dat het is voorbereid om het huis van Israël en al haar over de wereld verspreide delen tot zegen te zijn. Allen die de boodschap erin nederig bestuderen, met geloof in Jezus Christus, zullen weten dat het waar is en zullen het als een schat ervaren die hen tot meer geluk, vrede en succes in dit leven zal leiden. Ik getuig bij alles wat heilig is, dat dit boek waar is. Mogen wij allemaal profiteren van de rijkdom en zegeningen die het gevolg zijn van schriftstudie. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Doet ons genoegen dat we nu kunnen luisteren naar zuster Barbara Thompson, tweede raadgeefster in het Algemeen ZFV-presidium. Daarna kunnen we luisteren naar ouderling L. Whitney Clayton van het presidium der 70. Zuster Thompson.
Many years ago, when I was a college student,
toen ik jaren geleden studeerde, luisterde ik naar de algemene conferentie op de radio, omdat we geen tv in onze kleine flat hadden. De conferentiesprekers waren geweldig en ik genoot van de invloed van de Heilige Geest. Ik kan me nog goed herinneren dat een algemene autoriteit over de heiland en zijn bediening sprak en toen krachtig zijn getuigenis gaf. De Heilige Geest bevestigde in mijn ziel dat Hij de waarheid sprak. Op dat moment had ik geen enkele twijfel dat de Heiland leeft. Ik twijfelde er ook niet aan dat ik persoonlijk openbaring had ontvangen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als 8-jarig kind heb ik mij laten dopen en bevestigen en heb ik de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat was een bijzondere zegen, maar die is steeds belangrijker geworden naarmate ik ouder werd en de gave van de Heilige Geest op vele manieren ervaarde. Als we van kind tot tiener opgroeien en vervolgens volwassen worden, krijgen we onderweg moeilijkheden en ervaringen, waardoor we beseffen dat we door middel van de Heilige Geest goddelijke hulp nodig hebben. Als we moeilijkheden hebben, kunnen we onszelf afvragen, wat is het antwoord op mijn probleem? En hoe kan ik te weten komen wat ik moet doen? Ik denk vaak aan het verslag in het boek van Mormon over Lehi, die zijn gezin in het evangelie onderwees. Hij vertelde ze over de vele openbaringen en leringen over wat er in de laatste dagen allemaal zou gebeuren. Nephi had de Heer om leiding gevraagd om de leringen van zijn vader beter te kunnen begrijpen. Hij werd opgebouwd, gezegend en geïnspireerd en wist dat de leringen van zijn vader waar waren. Daardoor was Nephi in staat om nauwgezet de geboden van de Heer te onderhouden en een rechtschapen leven te leiden. Hij ontving persoonlijke leiding door openbaring. Zijn broers aan de andere kant redetwisten met elkaar, omdat ze de leringen van hun vader niet begrepen. Toen stelde Nephi een zeer belangrijke vraag. Hebt gij navraag gedaan bij de Heer? Hun antwoord was zwak. Dat hebben wij niet gedaan, want de Heer maakt ons zoiets niet bekend. Nephi nam de gelegenheid te baat om zijn broers te leren hoe ze persoonlijke openbaring konden ontvangen. Hij zei, herinnert gij u niet de dingen die de Heer heeft gezegd? Indien gij uw hart niet verstokt en mij in geloof vraagt, gelovende dat gij zult ontvangen en mijn geboden naastig onderhoudt, zullen deze dingen nu zeker worden bekendgemaakt. De manier om persoonlijke openbaring te ontvangen is eigenlijk vrij duidelijk. We moeten het verlangen hebben om openbaring te ontvangen. We mogen ons hart niet verharden. Dan moeten we in geloof vragen en waarlijk geloven dat we een antwoord zullen ontvangen. En vervolgens moeten we ijverig de geboden van God onderhouden. Als we dat patroon navolgen, wil dat nog niet zeggen dat als we God een vraag stellen, we ook altijd meteen een gedetailleerd antwoord zullen ontvangen met wat we moeten doen. Maar het betekent wel dat als we ijverig de geboden onderhouden en in geloof vragen, we op de manier en het tijdstip die de Heer goed acht, een antwoord zullen ontvangen. Als kind dacht ik dat persoonlijke openbaring of antwoord op mijn gebed als een hoorbare stem zou komen. En sommige openbaringen komen ook door een hoorbare stem. Maar ik heb geleerd dat de Geest op veel verschillende manieren spreekt. In afdeling 6 van de Leer en Verbonden worden verschillende manieren uitgelegd waarop we openbaring kunnen ontvangen. Gij hebt mij gevraagd en zie, zo dikwijls als gij hebt gevraagd, hebt gij onderricht van mijn geest ontvangen. Ik heb uw verstand verlicht. Heb ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? In andere teksten leren we meer over het ontvangen van openbaring. Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Welnu, zie, dat is de geest van openbaring. Ik zal uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Ik zal u van mijn geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. We krijgen meestal persoonlijke openbaring als we de schriften bestuderen, naar de raad van profeten en andere kerkleiders luisteren en die opvolgen en ernaar streven om gelovig en rechtschapen te leven. Soms krijgen we inspiratie door een enkele schrifttekst of een enkele regel uit een conferentietoespraak. Wellicht krijgen we antwoord als de jeugdwerkkinderen een prachtig lied zingen. Dat zijn allemaal vormen van openbaring. In de begindagen van de herstelling zochten veel leden ijverig naar openbaring en zij werden gezegend en geïnspireerd om te weten wat zij moesten doen. Zuster Eliza Arsenault kreeg de opdracht van de profeet Brigham Young om de zusters van de kerk op te bouwen en te onderwijzen. Ze zei dat vrouwen inspiratie konden ontvangen om hen te leiden in hun persoonlijke leven, hun gezin en hun kerktaken. Ze zei, zeg de zusters hun taken nederig en getrouw te doen. Dan zal de geest Gods op hen rusten en zullen zij in hun arbeid worden gezegend. Laat ze naar wijsheid in plaats van naar macht streven. Dan zullen ze alle macht hebben die ze in wijsheid kunnen uitoefenen. Zuster Snow moedigde de zusters aan om naar de leiding van de Heilige Geest te streven. Ze zei dat de Heilige Geest elk verlangen van het menselijk hart bevredigt en vervult en elke leegte opvult. Als ik vervuld ben van die geest, is mijn ziel tevreden. President Oegdorf heeft gezegd, openbaringen en een getuigenis komen niet altijd met overweldigende kracht. Voor velen komt een getuigenis stapsgewijs, stukje bij beetje. Hij zei verder, laten wij oprecht zoeken naar het licht van persoonlijke openbaring. Laten wij de Heer smeken dat Hij in ons verstand en onze ziel het vonkje geloof wil aansteken, waardoor wij de goddelijke leiding van de Heilige Geest kunnen ontvangen en herkennen. Ons getuigenis versterkt ons als wij in het dagelijks leven moeilijkheden tegenkomen. Sommige mensen worstelen met gezondheidsproblemen. Sommige mensen hebben financiële problemen. En andere mensen hebben problemen in hun huwelijk of met hun kinderen. Sommige mensen zijn eenzaam of hebben onvervulde hopen en dromen. Maar ons getuigenis, ons geloof in de Heer Jezus Christus en onze kennis van het heilsplan zullen ons in tijden van beproeving en moeilijkheden helpen. In het boek Dochters in mijn Koninkrijk lezen we over zuster Hedwig Bireichel, een vrouw in Duitsland die in de Tweede Wereldoorlog veel leed en ontbering doorstond. Door haar naaste liefde en menslievende aard was ze bereid om ondanks haar eigen nood haar voedsel te delen met een hongerige krijgsgevangene. Later werd haar gevraagd, hoe behield u uw getuigenis onder al die beproevingen? Ze antwoordde, ik behield in die tijden geen getuigenis. Het getuigenis behield mij. Als we een sterk getuigenis hebben, wil dat niet zeggen dat dat altijd zo blijft. We moeten het blijven voeden en versterken, zodat het voldoende kracht zal hebben om ons staande te houden. Dat is een van de redenen waarom we dikwijls tezamenkomen, om aan het avondmaal deel te nemen, onze verbonden te hernieuwen en door het goede woord Gods gevoed te worden. Het goede woord God zorgt ervoor dat we voortdurend het gebed indachtig zijn, alleen vertrouwend op de verdiensten van Christus, die de bron en voleinder is van ons geloof. Ouderling David E. Bettner heeft gezegd, als u de geest van openbaring op gepaste wijze zoekt en u erop toelegt, beloof ik dat u zult wandelen in het licht des Heren. Soms werkt de geest van openbaring ogenblikkelijk en intens. Op andere momenten subtiel en geleidelijk en vaak wel haast onmerkbaar, zodat u die niet eens bewust herkent. Maar volgens welk patroon wij deze zegen ook ontvangen, uw ziel wordt erdoor verhelderd en verruimd, uw verstand wordt erdoor verlicht en u en uw gezin worden erdoor geleid en beschermd. De Heer wil ons zegenen met leiding, wijsheid en richting in ons leven. Hij wil zijn geest op ons uitstorten. Nogmaals, we moeten het verlangen hebben om openbaring te ontvangen. We mogen ons hart niet verharden en we moeten in geloof vragen, waarlijk gelovend dat we een antwoord zullen ontvangen en vervolgens ijverig de geboden van God onderhouden. Als we dan antwoord op onze vragen willen hebben, zal Hij ons met zijn geest zegenen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I served as a young missionary for several months.
Ik heb als jonge zendeling enkele maanden in het centrum van Lima, Peru gewerkt. Daar heb ik het plein Plaza de Armas vaak overgestoken. Het regeringspaleis, het officiële woonhuis en kantoor van de president van Peru staat tegenover het plein. Mijn collega's en ik hebben veel mensen uitgenodigd om naar het evangelie van Jezus Christus te luisteren. Ik vroeg me vaak af hoe het zou zijn om het paleis binnen te gaan. Maar alleen al de gedachte leek ver gezocht. Vorig jaar hebben ouderling Detod Christofferson van het Quorum de 12, enkele anderen en ik in dat paleis Alan Garcia bezocht, die toen president van Peru was. We hebben enkele van de prachtige zalen gezien en zijn uitermate hartelijk door president Garcia ontvangen. De vragen die ik als jonge zendeling over het paleis had, zijn beantwoord op een manier waarvan ik in 1970 niet had durven dromen. Er is veel veranderd in Peru sinds ik daar op zending was, vooral voor de kerk. Er waren toen 11.000 leden van de kerk en er was slechts één ring. Nu zijn er ruim 300.000 leden en bijna 100 ringen. In dorpen waar toen slechts kleine groepjes leden waren, zijn nu bloeiende ringen met prachtige kerkgebouwen die het landschap sieren. Datzelfde is in vele landen over de hele wereld gebeurd. Die opmerkelijke kerkgroei verdient enige uitleg. We beginnen met een profetie uit het Oude Testament. Daniel was een Hebreeuwse slaaf in Babylon. Hij kreeg de kans om een droom van koning Nebukadnezar uit te leggen. Daniel vroeg aan God of hij hem de droom en de uitleg wilde openbaren. En zijn gebed werd beantwoord. Hij zei tegen Nebukadnezar: er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. Hij zei dat de koning een beangstigend beeld had gezien met een hoofd, lichaam, armen, benen en voeten. Een steen kwam zonder toedoen van mensenhanden los en rolde naar beneden. Die steen trof het beeld en verbrijzelde het. En de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Daniel legde uit dat het beeld de toekomstige koninkrijken voorstelde en dat in de dagen van die toekomstige koningen de God des hemels een koninkrijk zal oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Nu naar recentere tijden. De engel Moroni verscheen in 1823 voor het eerst aan Joseph Smith en zei tegen hem dat God een werk voor hem te doen had en dat zijn naam onder alle naties, geslachten en talen zowel ten goede als ten kwade bekend zou zijn. Moroni's boodschap moet Joseph zeker hebben verbaasd, want hij was pas 17. In 1831 zei de Heer tegen Joseph Smith dat de sleutels van het Koninkrijk van God waren toevertrouwd aan het mensdom op aarde. Hij zei dat het evangelie zou voortrollen naar de einden der aarde, zoals de steen die uit de berg is losgehakt, zonder toedoen van mensenhanden, totdat hij de gehele aarde heeft vervuld, zoals Daniel tegen Nebukadnezar had gezegd. In 1898 vertelde president Wilford Woodruff over een ervaring die hij had toen hij in 1834 als nieuw lid van naar een priesterschapsbijeenkomst bij Curtin ging. Hij zei: de profeet riep allen die het priesterschap droegen bijeen in het houten schooltje bij zijn huis. Het was een klein gebouw van nog geen 5 bij 5 meter. Toen we bijeengekomen waren, riep de profeet de aanwezige ouderlingen op om te getuigen van dit werk, Toen ze dat hadden gedaan, zei de profeet: broeders, ik ben vanavond zeer opgebouwd en heb veel geleerd van uw getuigenissen. Maar ik wil voor de Heer tot u zeggen dat u niet meer van de bestemming van deze kerk en dit koninkrijk weet dan een baby die op zijn moeders schoot ligt. U begrijpt het niet. We zijn hier vanavond maar met een handjevol priesterschapsdragers. Maar deze kerk zal Noord- en Zuid-Amerika vullen. Ze zal de hele wereld vullen. Deze profetieën dat het koninkrijk van God de aarde zal vullen als een steen die uit de berg is losgehakt, dat de naam van Jozef Smit over de hele wereld bekend zal zijn en dat de kerk Noord- en Zuid-Amerika en de wereld zal vullen, leken jaren geleden wellicht belachelijk. De kleine groep gelovigen die aan de grens van de Amerikaanse beschaving in leven probeerden te blijven en steeds verhuisden om aan vervolging te ontkomen, leek geen geloofsrichting te zijn die grensoverschrijdend zou worden en overal harten zou doordringen. Maar dat is wel gebeurd. Ik wil u graag een voorbeeld geven. Op kerstdag 1925 heeft ouderling Melvin J. Ballard in Buenos Aires het werelddeel Zuid-Amerika toegewijd voor de prediking van het evangelie. Tegen augustus 1926 waren er nog maar enkele bekeerlingen gedoopt. Zij waren de eerste leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die zich in heel Zuid-Amerika lieten dopen. Dat was 85 jaar geleden. Er zijn nu 23 ringen van Zion in Buenos Aires, met tientallen ringen en tienduizenden kerkleden in steden en dorpen in Argentinië. Er zijn nu ruim 600 ringen en enkele miljoenen kerkleden in Zuid-Amerika. We kijken toe hoe het Koninkrijk van God Zuid-Amerika vult en hoe de naam van Jozef Smit zowel door ons als door zijn criticasters wordt bekendgemaakt in landen waarvan hij gedurende zijn leven waarschijnlijk niet eens heeft gehoord. Er zijn nu bijna 3000 ringen in de hele wereld. Van Boston tot Bangkok en van Mexico-stad tot Moskou. We hebben nu bijna 29.000 wijken en gemeenten. In veel landen zijn nu volwassen ringen met leden van wie de voorouders bekeerlingen waren. In andere landen komen groepjes nieuwe leden als kleine gemeenten in gehuurde huizen bij elkaar. Ieder jaar verspreidt de kerk zich verder over de aarde. Zijn deze profetieën over het vullen van de wereld en het bekend worden over de hele wereld belachelijk? Misschien. Onwaarschijnlijk, ongetwijfeld. Onmogelijk? Absoluut niet. Het vindt momenteel plaats. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: jaren geleden zei men dat de zon nooit onderging in het Britse Rijk. De invloed van het Rijk is afgenomen. Het is echter wel waar dat de zon nooit zal ondergaan over dit werk van de Heer, dat veel mensen op aarde ten goede beïnvloedt. En dit is nog maar het begin. We zijn nog maar nauwelijks van start gegaan. Ons werk kent geen grenzen. De landen waar we nu niet binnenkomen, zullen op een goede dag opengaan. Nu zien we dat de vervulling van een profetie uit het boek van Mormon naderbij komt. En wanneer die dag komt, zal het geschieden dat koningen verstommen. Want wat er niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, nemen zij waar. Want te dien dagen zal de Vader om mijnentwil een werk verrichten, dat een groot en wonderbaar werk onder hen zal zijn. Dit werk van de Heer is inderdaad groot en wonderbaar. Maar het gaat bijna ongemerkt voorbij aan veel politieke, culturele en academische leiders in de wereld. Het verbetert één hart en één gezin tegelijk, stilzwijgend en bescheiden. Overal worden mensen door de heilige boodschap gezegend. Een tekst in het Boek van Mormon geeft aan wat de sleutel van de wonderbaarlijke groei van de kerk is. En voorts zeg ik u dat de tijd komt dat de kennis van een redder zich zal verbreiden onder alle natie, geslacht, taal en volk. Onze belangrijkste boodschap, die we in opdracht van God overal op aarde moeten verkondigen, is dat er een heiland is. Hij heeft in het midden destijds geleefd. Hij heeft voor onze zonden geleden. Hij is gekruisigd en opgestaan. Die onvergelijkelijke boodschap die wij met het gezag van God verkondigen, is de daadwerkelijke reden van de groei van deze kerk. Ik getuig dat hij met zijn vader aan Jozef Smit is verschenen. Onder leiding van de vader heeft hij zijn evangelie opnieuw op aarde gevestigd. Hij heeft opnieuw apostelen, profeten en priesterschapssleutels op aarde hersteld. Hij leidt zijn kerk door middel van een hedendaagse profeet, president Thomas S. Monson. Zijn kerk is de steen die zonder toedoen van mensenhanden uit de berg is losgehakt en over de aarde rolt. We zijn dankbaar voor Joseph Smith en we zien vol verwondering dat zijn naam over de hele wereld steeds meer gerespecteerd, maar ook verguisd wordt. We beseffen ook dat dit geweldige werk in de laatste dagen niet om hem draait. Het is het werk van de Almachtige God en zijn Zoon, de Vredevorst. Ik getuig dat Jezus Christus de Heiland is. En samen met u ben ik onder de indruk van de manier waarop dit werk wonderbaarlijk, opzienbarend en onweerstaanbaar voorwaarts gaat. Ja, de tijd is aangebroken dat de kennis van een redder zich verbreidt onder alle natie, geslacht, taal en volk. Ik getuig van hem, de heiland van deze wereld, en van zijn werk, in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Verlosser van Israël uit volle borst.
This is the 181st semi-annual general conference.
Dit is de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
We will now be blessed to hear from our beloved.
Het is nu een zegen om te horen van onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson. Hij wordt gevolgd door José L. Alonso van de 70. Hij spreekt tot ons. Hij wordt dan gevolgd door president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zal daarna I am a child of God zingen, president Manson.
Hello.
Hallo.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Wie zou ik eens vragen om voor me in te vallen?
No, it's good, brothers and sisters.
Het is goed, broeders en zusters. Fijn om u welkom te heten op de 181e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Deze conferentie is het 48 jaar geleden. Denk daar eens over na. 48 jaar geleden dat ik tot het Quorum der 12 Apostelen werd geroepen door president David O. McKay. Dat was in oktober 1963. Het lijkt onmogelijk dat er sindsdien al zoveel jaren zijn gekomen en gegaan. Als we druk hebben, lijkt de tijd veel te snel voorbij te gaan. En de afgelopen 6 maanden zijn daarop voor mij geen uitzondering geweest. Een van de hoogtepunten in die periode was de herinwijding van de Atlanta Temple in Georgia op 1 mei. Ik werd vergezeld door oudeling M. Russell Ballard en zijn vrouw, oudeling Walter F. Gonzalez en zijn vrouw en oudeling William R. Walker en zijn vrouw. Tijdens de culturele viering, die Zuiderlichten heette, op de avond voorafgaand aan de inwijding, zagen we 2700 jonge mannen en jonge vrouwen uit het hele tempeldistrict optreden. Het was een van de beste programma's die ik ooit heb gezien. En het publiek gaf ze verscheidene malen een staande ovatie. De volgende dag werd de tempel in 2 bijeenkomsten heringewijd, waarbij de geest van de Heer overvloedig bij ons was. In de tweede helft van augustus wijdde president Henry B. Eyring in El Salvador de San Salvador Tempel in. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, oudeling D. Todd Christofferson en zijn vrouw, oudeling William R. Walker en zijn vrouw, en zuster Sylvia Allred van het Algemeen Presidium en haar man Jeffrey. President Eyring meldde dat het een bijzonder geestelijk gebeurtenis was. Later dit jaar reist president Dieter F. Uchtdorf met zijn vrouw en andere algemene autoriteiten naar Quetzaltenango, niet spellen, in Guatemala, waar hij de plaatselijke tempel zal inwijden. De bouw van tempels gaat onophoudelijk door, broeders en zusters. Vandaag is het mijn voorrecht om enkele nieuwe tempels aan te kondigen. Laat ik eerst zeggen dat geen enkel gebouw van de kerk belangrijker is dan een tempel. Tempels zijn plekken waar relaties verzegeld worden om tot in de eeuwigheid te duren. We zijn dankbaar dat er over de hele wereld zoveel tempels beschikbaar zijn om onze leden tot zegen te zijn. Afgelopen jaar de tempel in Provo Temple County werd door brand ernstig beschadigd. Een geliefde tempel onder de Heilige Laatste Dagen. Maar alleen de buitenmuren bleven over. Na zorgvuldige onderzoek hebben we besloten om het te herbouwen en helemaal te restaureren, ook de buitenkant, en wordt de tweede tempel van de kerk in de stad Provo. De bestaande Provo-tempel is een van de drukste van de kerk. En de tweede tempel daar faciliteert de grote aantallen getrouwe kerkleden die de Provo-tempel bezoeken en ook de leden uit de omliggende gemeenschappen. En ik kan ook nieuwe tempels aankondigen op de volgende locaties. Barranquilla in Colombia, Durban in Zuid-Afrika, Kinshasa in de Democratische Republiek Congo en Star Valley in Wyoming. Ik denk dat ik die maar inwijd. Je kunt daar goed vissen. En we gaan ook verder met onze plannen voor een tempel in Parijs, in Frankrijk. Details van deze tempels worden in de toekomst verschaft wanneer de bouwplaats en andere benodigde vergunningen zijn verkregen. Ik heb in vorige conferenties al gezegd dat we vooruitgang maken met het bouwen van tempels op kortere afstand van onze leden. Hoewel ze al veel leden van de kerk makkelijk ter beschikking staan, zijn er nog steeds delen van de wereld waar de tempels zo ver af zijn van onze leden dat ze zich de reis erheen niet kunnen veroorloven. Daardoor zijn ze niet in staat om deel te nemen aan de heilige, eeuwige zegeningen die de tempels bieden. Om daarmee te helpen, hebben we wat het Algemeen Tempelgangers Hulpfonds wordt genoemd. Dit fonds maakt een eenmalig bezoek aan de tempel mogelijk voor diegenen die anders niet in staat zouden zijn om naar de tempel te gaan en al heel lang wanhopig naar zo'n kans uitkijken. Ieder die wenst bij te dragen aan dat fonds, schrijft die informatie eenvoudig op het specificatieblaadje dat hij maandelijks aan de bisschop geeft. En nu, broeders en zusters, is het mijn gebed dat we met de geest van de Heer vervuld mogen worden als we vandaag en morgen naar de toespraken luisteren en vernemen wat de Heer wil dat we te weten komen. En dit bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
In our day, many people are living in the midst of.
Het is voor veel mensen een sombere en verwarrende tijd. Zij vinden geen antwoorden op hun vragen en kunnen niet in hun behoeften voorzien. Sommigen kennen geen vreugde en geluk meer. De profeten hebben verklaard dat waar geluk komt door het voorbeeld en de leringen van Christus te volgen. Hij is onze heiland. Hij is onze leraar. En hij is het volmaakte voorbeeld. Zijn leven was vol dienstbetoon. Als we onze naasten dienen, helpen we mensen die in nood verkeren. Daarbij vinden we vaak oplossingen voor onze eigen moeilijkheden. Als we het voorbeeld van de heiland volgen, tonen we onze liefde aan onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En gaan we meer op hen lijken. Koning Benjamin zei over de waarde van dienstbetoon dat wij, wanneer wij in dienst van onze medemensen zijn, wij louter in dienst van onze God zijn. Iedereen is in de gelegenheid om anderen te dienen en naastenliefde te tonen. President Thomas S. Monson heeft ons gevraagd om anderen de reddende hand toe te strekken en te helpen. Hij zei, we zullen ontdekken dat de mensen die wij helpen, die door middel van ons werk de hand van de meester hebben gevoeld, niet echt de verandering in hun leven kunnen verklaren. Zij krijgen het verlangen om trouw te dienen, nederig te zijn en meer op de heiland te gaan lijken. Als ze dat geestelijk gezichtsvermogen ontvangen en een glimp van de beloften van de eeuwigheid opvangen, herhalen zij de woorden van de blinde man, die door Jezus weer kon zien. Eén ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. Elke dag zijn we in de gelegenheid om anderen te helpen en te dienen. Om het juiste te doen, op het juiste moment, zonder uitstel. Denk aan de vele mensen die maar moeilijk een baan kunnen vinden. Of die ziek zijn, die zich eenzaam voelen, die zelfs denken dat alles verloren is. Wat kunt u doen om te helpen? Stel u voor dat een buurman met autopech buiten in de regen om uw hulp vraagt. Wat zou u dan voor hem doen? Wanneer moeten we het doen? Ik weet nog dat wij als gezin eens in het centrum van Mexico-stad kleren gingen kopen voor onze twee kinderen. Ze waren nog heel klein. Ons oudste zoontje was amper 2 jaar. En de jongste was 1 jaar oud. De straat zag zwart van de mensen. Tijdens het winkelen namen we onze kinderen bij de hand. En stopten we even om ergens naar te kijken. Opeens was ons oudste zoontje weg. We wisten niet hoe het kwam. Maar hij was niet bij ons. Zonder uitstel liepen we rond om hem te zoeken. We zochten en riepen hem. En waren doodbenauwd dat we hem nooit meer zouden terugzien. We smeekten stilletjes of onze hemelse vader ons wilde helpen hem te vinden. Na een tijdje vonden we hem. Daar stond hij. Onschuldig kijkend naar het speelgoed in een etalage. Mijn vrouw en ik knuffelden hem en namen ons voor om onze kinderen goed in de gaten te houden. Zodat we nooit meer een kwijt zouden raken. We beseften dat om onze zoon te redden geen geplande vergaderingen nodig hadden. We kwamen gewoon in actie, op zoek naar die ene die verdwenen was. We kwamen er ook achter dat ons zoontje niet eens door had dat hij verdwaald was. Broeders en zusters, er zijn misschien velen die om de een of andere reden uit ons gezichtsveld zijn geraakt en niet weten dat ze afgedwaald zijn. Als we niet direct handelen, zijn we ze mogelijk voorgoed kwijt. Velen die onze hulp nodig hebben, zijn niet gebaat bij nieuwe programma's of ingewikkelde en dure projecten. Ze hebben alleen ons voornemen om te helpen nodig. Om het juiste te doen op het juiste moment, zonder uitstel. Toen de Heiland aan het volk in het Boek van Mormon verscheen, gaf hij ons een geweldig voorbeeld van zonder uitstel hulp bieden aan wie geen vreugde en geluk meer kenden. Nadat hij het volk had onderricht, zag hij dat ze niet al zijn woorden konden begrijpen. Hij vroeg ze om naar huis te gaan en te overdenken wat hij tot hen had gesproken. Hij spoorde ze aan om tot de Vader te bidden en zich voor te bereiden op de volgende dag, waarop hij terug zou komen om ze verder te onderrichten. Na die woorden zag hij de menigte in tranen naar hem opkijken. Want zij wilden dat hij bij hen zou blijven. En hij zeide tot hen: zie, mijn binnenste is vervuld met medelijden met u. Hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Breng hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder u die lam zijn, of blind, of kreupel, of verminkt, of melaats, of die verschrompeld zijn, of die doof zijn, of die op enigerlei wijze lijdend zijn? Breng hen hierheen en ik zal hen genezen, want ik heb medelijden met u. Mijn binnenste is vol barmhartigheid. En zij brachten hun zieken bij hem, die hij genas. De menigte boog zich aan zijn voeten, aanbad hem en kuste zijn voeten, zodat zij zijn voeten met hun tranen nat maakten. Daarna gebood hij hun dat zij hun kleine kinderen moesten brengen. En hij zegende hen, 1 voor 1. Dat is het model dat de Heiland ons heeft gegeven. Zijn liefde is voor iedereen. Maar hij verliest de enkeling nooit uit het oog. Ik weet dat onze hemelse Vader liefdevol, begripvol en geduldig is. Zijn Zoon Jezus Christus heeft ons net zo lief. Zij bieden ons hulp door middel van hun profeten. Ik heb geleerd dat er grote veiligheid schuilt in het volgen van de profeten. De reddende hand is nog steeds nodig. President Monson zei: de Heer verwacht van ons dat wij nadenken. Hij verwacht dat wij in actie komen. Hij verwacht dat wij aan het werk gaan. Hij verwacht ons getuigenis. Hij verwacht onze toewijding. Er liggen een taak en talloze kansen op ons te wachten. Er zijn veel mensen die smachten naar de zoete vreugde en het geluk van het hernieuwde activiteit in de kerk. Die vreugde komt door de verordeningen te ontvangen, heilige verbonden te sluiten en ze na te komen. De Heer heeft ons nodig om hen te helpen. Laten wij het juiste doen, op het juiste moment, zonder uitstel. Ik getuig dat God leeft en onze Vader is. Jezus Christus leeft en heeft zijn leven gegeven, zodat wij bij onze hemelse Vader terug kunnen keren. Ik weet dat Hij onze heiland is. Ik weet dat hun oneindige goedheid voortdurend tot uiting komt. Ik getuig dat president Thomas S. Monson hun profeet is en dat dit de enige ware kerk op het oppervlak der aarde is. Ik weet dat de profeet Joseph Smith de profeet van de herstelling is. Ik getuig dat het boek van Mormon het woord van God is. Het gaf ons leiding en voorbeelden om te volgen en meer op God en zijn geliefde zoon te gaan lijken. Dit alles verklaar ik in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
I speak to the youth more personally than I usually do.
Ik spreek vandaag op een persoonlijke manier dan gebruikelijk tot de jongeren. En vergelijk mijn jeugd met die van jullie. Jullie zijn oneindig waardevol. Ik heb jullie in tientallen landen en in elk werelddeel gezien. Jullie zijn veel beter dan wij toen we jong waren. Jullie weten meer van het evangelie. Jullie zijn rijper en getrouwer. Ik ben nu 87 jaar. Je mag je afvragen wat ik op mijn leeftijd nog voor jouw leven kan betekenen. Ik ben geweest waar jij bent en weet waar je heen gaat. Maar jullie zijn niet geweest waar ik ben. Om maar een paar regels uit een klassiek gedicht aan te halen. De oude kraai wordt langzaam, maar de jonge kraai niet. Van wat de jonge kraai niet af weet, weet de oude kraai heel veel. In kennis is de oude kraai, de jonge kraai, nog steeds de baas. Maar wat weet de langzame oude kraai niet? Hoe hij sneller moet vliegen. De jonge kraai vliegt boven en onder en in kringen om de langzame oude kraai heen. Maar wat weet de snelle jonge kraai niet waarheen te gaan? Het is geen Wordsworth, maar toch een klassiek gedicht. Met al wat er in de wereld gebeurt en zijn steeds lager wordende morele normen, groeien jullie jonge mensen op in vijandig gebied. We weten uit de schriften dat er oorlog in de hemel was, dat Lucifer opstandig was en dat hij met zijn volgelingen op de aarde werd geworpen. Hij is vastbesloten om het plan van onze hemelse Vader te verstoren en hij streeft ernaar om de gedachten en daden van iedereen te beheersen. Die invloed is geestelijk en hij waart rond in het land. Ondanks de tegenstand, beproevingen en verleidingen hoef je niet te mislukken of vrezen. Toen ik 17 jaar was en op het punt stond om als nogal gemiddelde leerling met een paar beperkingen mijn middelbare schooldiploma te halen, althans dat dacht ik, stortte op een zondagochtend onze hele wereld in elkaar. De volgende dag werden op school in de aula bij elkaar geroepen. Op het toneel stond een stoel met een kleine radio. De rector deed de radio aan. We hoorden toen de stem van president Franklin Delano Roosevelt, die aankondigde dat Pearl Harbor gebombardeerd was. De Verenigde Staten waren in oorlog met Japan. Dat tafereel herhaalde zich later nog eens. Nogmaals de stem van president Roosevelt, die dit keer aankondigde dat ons land in oorlog was met Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was over de hele wereld uitgebarsten. Plotseling was onze toekomst onzeker. We wisten niet wat er voor ons in het verschiet lag. Zouden we lang genoeg leven om te trouwen en een gezin te stichten? Vandaag de dag zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen en de gehele aarde is in beroering. Jullie, onze jongeren, kunnen je onzeker en onveilig voelen. Ik wil jullie raad geven. Jullie iets leren en je waarschuwen voor enkele dingen die je beter wel en enkele dingen die je beter niet kunt doen. Het evangelieplan is het grote plan van geluk. Het gezin staat centraal in dat plan. Het gezin is afhankelijk van het geoorloofde gebruik van de levensscheppende krachten die je lichaam bezit. In het gezin, een proclamatie aan de wereld, een geïnspireerd document dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben uitgegeven, lezen we dat ieder mens in het voorbestaan, man en vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk en is in het voorsterfelijk bestaan vastgelegd. Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. De grote straf die Lucifer en zijn volgelingen over zichzelf afriepen, was dat hun een sterfelijk lichaam werd ontzegd. Veel verleidingen waar je mee wordt geconfronteerd, en zeker de ernstigste, hebben te maken met je lichaam. Je hebt niet alleen de macht om lichamen voor een nieuwe generatie te scheppen, maar hebt ook keuzevrijheid. De profeet Joseph Smith heeft verklaard dat allen die een lichaam bezitten, macht hebben over hen die dat niet bezitten. Dus elke levende ziel met een sterkelijk lichaam heeft uiteindelijk macht over de tegenstander. Je ondergaat verleidingen vanwege je stoffelijke aard, maar je hebt tegelijkertijd macht over hem en zijn engelen. Tegen de tijd dat we van de middelbare school afkwamen, namen al veel van onze klasgenoten deel aan de oorlog en sommigen kwamen niet meer terug. De anderen gingen ook al gauw in militaire dienst. We wisten niet hoe onze toekomst eruit zag. Zouden we de oorlog overleven? Zou er genoeg van de wereld over zijn als we terugkwamen? Daar ik zeker was dat ik zou worden opgeroepen voor militaire dienst, meldde ik mij aan bij de luchtmacht. Ik was al gauw in Santa Ana in Californië in de vooropleiding om piloot te worden. Ik had toen geen vast getuigenis dat het evangelie waar was, maar ik wist dat mijn seminarieleerkrachten Abel S. Rich en John P. Lillywhite wisten dat het waar was. Ik had hen ervan horen getuigen en ik geloofde hen. Ik dacht bij mezelf, ik leun gewoon op hun getuigenis tot ik er zelf een heb. En dat deed ik. Ik had een patriarchale zegens gehoord, maar had er geen gekregen. In elke ring is er een geordende patriarch die de geest van profetie en van openbaring heeft. Hij heeft het gezag om persoonlijke, individuele zegeningen te geven aan hen die daarvoor van hun bisschop een aanbeveling krijgen. Ik schreef mijn bisschop en vroeg om een aanbeveling. J. Roland Sandstrom was een geordend patriarch in de ring Santa Ana. Hij wist niets van mij af en had me nog nooit ontmoet, maar gaf me een zegen. Daarin vond ik antwoorden en instructies. Hoewel patriarchale zegens erg vertrouwelijk zijn, wil ik een paar zinnen uit de mijne aanhalen. Je zult worden geleid door de influisteringen van de Heilige Geest en je zult gewaarschuwd worden voor gevaren. Als je luistert naar die waarschuwingen, zal onze Hemelse Vader je zegenen, zodat je herenigd kunt worden met je dierbaren. Dat woord als stond weliswaar vrij klein op papier, maar het sprong mij erg in het oog. Ik zou gezegend worden om terug te keren van de oorlog als ik de geboden onderhield en als ik luisterde naar de ingevingen van de Heilige Geest. Hoewel die gave me na de doop was gegeven, wist ik nog niet wat de Heilige Geest was en hoe zijn ingevingen werken. Wat ik moest weten over ingevingen vond ik in het Boek van Mormon. Ik las dat engelen spreken door de macht van de Heilige Geest. Daarom spreken zij de woorden van Christus. Vergast u daarom aan de woorden van Christus. Want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Waarschijnlijk is het allerbelangrijkste dat ik te weten kwam door in het Boek van Mormon te lezen, dat de stem van de Geest een gevoel is en niet een geluid. Je zult net als ik leren luisteren naar die stem die je voelt en niet hoort. Nefi vermaande zijn oudere broers: gij hebt een engel gezien en hij heeft tot u gesproken. Ja, van tijd tot tijd hebt gij zijn stem gehoord en hij heeft met de stem van een zachte stilte tot u gesproken. Maar gij waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn woorden niet hebt kunnen voelen. Sommige critici hebben gezegd dat deze verzen fout zijn, omdat je woorden hoort, niet voelt. Maar als je iets af weet van geestelijke communicatie, weet je dat de beste manier om de procedure te beschrijven is het woord gevoel te gebruiken. Als je erin toestemt, zal de gave van de Heilige Geest je leiden en beschermen, zelfs je gedrag corrigeren. Het is een geestelijke stem die in je hoofd komt als een gedachte of als een gevoel in je hart. De profeet Enos heeft gezegd: de stem des Heren kwam in mijn binnenste. En de Heer heeft tegen Oliver Cowdery gezegd: ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Er wordt niet van je verwacht dat je door het leven gaat zonder vergissingen te begaan, maar je begaat geen grote vergissingen zonder eerst een waarschuwing te krijgen in de vorm van een ingeving van de Heilige Geest. Deze belofte geldt voor alle leden van de kerk. Sommigen zullen kritieke vergissingen begaan, overtredingen van de evangeliewetten. En dat betekent dat ik je maar beter kan herinneren aan de verzoening, bekering en volledige vergiffenis, zodat je weer helemaal rein kunt worden. De Heer heeft gezegd: wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Als de tegenstander je gevangen neemt vanwege wangedrag, herinner ik je eraan dat je zelf de sleutel draagt om de gevangenisdeur van binnenuit open te doen. Je kunt schoongewassen worden door het zoenoffer van de heiland Jezus Christus. In tijd van nood denk je misschien dat het niet de moeite waard is om jou te redden, want je hebt vergissingen begaan, grote of kleine, en denkt dat je nu verloren bent. Dat is nooit waar. Alleen bekering kan de pijn of het verdriet genezen. Maar bekering kan die genezen, wat het ook is. Als je vervalt tot ongeoorloofd gedrag, of als je omgaat met mensen die je in de verkeerde richting trekken, dan is het tijd om je onafhankelijkheid, je keuzevrijheid te laten gelden. Luister naar de stem van de Geest. Dan word je niet op een dwaalspoor gebracht. Ik zeg nogmaals dat de jongeren van deze tijd opgroeien in een vijandig gebied met een afnemende morele norm. Maar als dienstknecht van de Heer beloof ik dat je beschermd en afgeschermd zal worden van de aanvallen van de tegenstander als je gehoor geeft aan de ingevingen van de Heilige Geest. Kleed je fatsoenlijk. Spreek eerbiedig. Luister naar opbouwende muziek. Vermijd alle onzedelijke en verlagende praktijken. Neem het roer van je leven in de hand en beveel jezelf om kloekmoedig te zijn. Omdat we zo van jullie afhankelijk zijn, zul je buitengewoon gezegend worden. Je liefhebbende Hemelse Vader houdt je altijd goed in het oog. De kracht van mijn getuigenis is veranderd sinds de tijd dat ik het nodig vond om op het getuigenis van mijn seminarieleerkrachten te leunen. Tegenwoordig leun ik op anderen, nu ik wegens mijn leeftijd en kinderpolio moeilijk loop. Maar ik hoef niet op anderen te leunen omdat ik twijfel aan geestelijke zaken. Ik ben gaan geloven, begrijpen en weten wat de belangrijke waarheden van het evangelie en de heiland Jezus Christus inhouden. Als een van zijn bijzondere getuigen, getuig ik dat de uitkomst van deze strijd, die in het voorsterfelijke leven is begonnen, vaststaat. Lucifer zal die verliezen. We hebben het eerder over kraaien gehad. Jullie jonge kraaien hoeven niet doelloos heen en weer te vliegen, twijfelend aan het pad dat voor je ligt. Er zijn mensen die de weg weten. Voorzeker de Heere Heere doet geen ding. Of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. De Heer heeft zijn kerk gebaseerd op het principe van sleutels en raden. Aan het hoofd van de kerk staan 15 mannen. Die zijn gesteund als profeet, ziener en openbaarder. Elk lid van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen draagt alle priesterschapsleutels nodig voor het besturen van de kerk. De senior apostel is profeet, president Thomas S. Monson, de enige die het gezag bezit om al die sleutels te gebruiken. De schriften eisen dat het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen in raden werken en dat de beslissingen van die raden unaniem zijn. En dat zijn ze. Wij vertrouwen op de Heer om ons de weg te wijzen en streven naar uitsluitend arm zijn wil te doen. Wij weten dat Hij veel vertrouwen in ons heeft, zowel individueel als gezamenlijk. Je moet leren vertrouwen op de Heer met je ganse hart en steunen op je eigen inzicht niet. Je moet betrouwbaar zijn en je omringen met vrienden die dat ook willen. Soms kun je in de verleiding komen om te denken, net als ik in mijn jeugd, zoals het nu gaat, komt de wereld ten einde. Het eind van de wereld komt voordat ik mijn bestemming bereik. Niet waar. Je kunt er naar uitzien het goed te doen. Trouwen, kinderen krijgen, omgaan met kinderen en kleinkinderen, misschien zelfs wel achterkleinkinderen. Als je aan die beginselen houdt, wordt er over je gewaakt en wordt je beschermd en weet je zelf door de ingevingen van de Heilige Geest welke kant je op moet. Want door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Ik beloof dat dit zo is. En roep een zegen over jullie af, onze dierbare jongeren, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Has given me and has me more.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wij zijn het Tabernakelkoor dankbaar. En ook de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze ten gehore hebben gebracht vanmorgen. Onze slotspreker in deze bijeenkomst is president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Na de toespraak van president Oegdorf zal het koor Press Forward Saints zingen. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Lowell M. Snow van de 70, waarna de conferentie vanmiddag om 14:00 Amerikaanse tijd wordt voortgezet. President Oegdorf.
May I encourage the young people of the church to...
Ik wil de jonge mensen van de kerk graag aanmoedigen om gehoor te geven aan de wijze raad, de wijze woorden die we vandaag van president Packer hebben gehoord. Het is inderdaad fantastisch om in tijd te wonen waar de Heer zijn werk op aarde leidt. We zijn zo gezegend om president Thomas S. Monson als de ware en levende profeet op aarde op deze aarde te hebben. Nu hij vele nieuwe tempels heeft bekendgemaakt over de hele wereld, heeft hij ons laten zien opnieuw dat de kerk voorwaarts streeft en voorwaarts gaat. Ik wil graag verwijzen naar een andere grote profeet uit zijn tijd, namelijk Mozes. Hij was een van de grootste profeten die de wereld ooit heeft gekend. Hij was opgevoed door de dochter van Farao en leefde de eerste 40 jaar van zijn leven in de paleizen van Egypte. Hij kende uit eigen ervaring de glorie en grootsheid van dat oude koninkrijk. Jaren later stond Mozes op de top van een verafgelegen berg, ver weg van de pracht en praal van het machtige Egypte. Hij stond in de tegenwoordigheid van God en sprak van aangezicht tot aangezicht met hem, zoals een man met zijn vriend praat. Tijdens dat bezoek liet God aan Mozes het werk van zijn handen zien. En toen zag Mozes een glimp van zijn werk en heerlijkheid. Na dat visioen viel Mozes ter aarde, waar hij urenlang bleef liggen. Toen hij eindelijk zijn kracht terugkreeg, realiseerde hij zich iets wat hij in al zijn jaren in het paleis van de farao niet beseft had. Hij zei, nu weet ik dat de mens niets is. Hoe meer we over het heelal leren, hoe meer we begrijpen, in ieder geval een klein beetje, wat Mozes wist. Het heelal is zo groot, mysterieus en magnifiek dat het onbegrijpelijk voor het menselijk verstand is. Ontelbare werelden heb ik geschapen, zei God tegen Mozes. De wonderen in de nachtelijke hemel zijn een prachtige getuigenis van die waarheid. Bijna niets vervult mij met zoveel ademloze verwondering dan wanneer ik in de donkere nacht over oceanen en continenten vlieg en uit mijn cockpit naar de oneindige pracht van miljoenen sterren kijk. Astronomen hebben getracht het aantal sterren in het heelal te tellen. Een groep wetenschappers schat dat het aantal sterren dat we door onze telescopen kunnen zien 10 keer groter is dan alle zandkorrels op de stranden en in de woestijnen op aarde. Die conclusie heeft opvallend veel weg van de uitspraak van de oude profeet Henoch. Die zei, en indien het mogelijk was dat de mens de stofdeeltjes der aarde kon tellen, ja, van miljoenen aarden zoals deze, dan zou het nog geen begin zijn van het aantal van uw scheppingen. Gezien de grootsheid van Gods scheppingen, is het daarom geen wonder dat de grote koning Benjamin zijn volk het advies gaf om de grootheid Gods en uw eigen nietigheid altijd indachtig te blijven. Maar hoewel de mens niets is, verbaas ik mij erover dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. En hoewel we naar de onmetelijke uitgestrektheid van het heelal kunnen kijken en zeggen, wat is de mens in vergelijking met de heerlijkheid van de schepping, zegt God dat wij de reden zijn dat hij het heelal heeft geschapen. Zijn werk en heerlijkheid, het doel van dit grootse heelal, is de mens te verlossen en te verhogen. Met andere woorden, de onmetelijke uitgestrektheid van de eeuwigheid, de heerlijkheden en mysteriën van oneindige ruimte en tijd, zijn geschapen voor het welzijn van gewone mensen, zoals u en ik. Onze hemelse Vader heeft het heelal geschapen, zodat wij ons potentieel als zijn zoons en dochters mogen bereiken. Dat is de paradox van de mens. Vergeleken met God is de mens niets. Toch zijn we alles in de ogen van God. Hoewel wij tegen de achtergrond van de eeuwige schepping niets lijken, hebben we wel degelijk een vonkje van eeuwig vuur in onze boezem. We hebben de ondoorgrondelijke belofte van de verhoging, werelden zonder einde, en dat alles binnen ons bereik. En God heeft het grote verlangen om ons dat doel te helpen bereiken. De grote bedrieger weet dat een van zijn doeltreffendste wapens om de kinderen van God te misleiden, is in te spelen op de uitersten van die menselijke paradox. Bij sommigen richt hij zich op hun neiging tot hoogmoed. Hij prijst ze en laat ze in hun eigen waan geloven dat ze belangrijk en onoverwinnelijk zijn. Hij maakt ze wijs dat ze het alledaagse overstijgen en dat door hun bekwaamheid, geboorterecht of maatschappelijke status de gangbare maatstaven van het leven voor hen niet meer gelden. Hij doet ze geloven dat ze daarom zich niet hoeven te schikken naar andermans regels en evenmin rekening hoeven te houden met andermans problemen. Er wordt gezegd dat Abraham Lincoln gek was op dit gedicht. Ach, waarom zou de sterfelijke ziel hoogmoedig zijn? Als een snel bewegende meteor of wolk, een bliksemflits of het breken van een golf, beweegt de mens zich van het leven naar zijn graf. Discipelen van Jezus Christus begrijpen dat, in vergelijking met de eeuwigheid, ons aardse bestaan in ruimte en tijd slechts van korte duur is. Ze weten dat iemands echte waarde weinig of niets te maken heeft met wat de wereld zo belangrijk vindt. Ze weten dat al vergaren we al het geld in de wereld bij elkaar, dat niet voldoende zal zijn om een brood in de hemel te kopen. Zij die het koninkrijk Gods beërven, zijn de mensen die worden als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dergelijke discipelen begrijpen ook dat, wanneer gij in de dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt. Ontmoediging is een andere manier waarop Satan ons misleidt. Hij probeert onze aandacht te vestigen op onze eigen nietigheid, totdat we aan onze eigen waarde gaan twijfelen. Hij zegt dat we zo klein zijn dat niemand ons opmerkt, dat we zijn vergeten, vooral door God. Ik wil u graag over een persoonlijke ervaring vertellen waar mensen die zich onbelangrijk, vergeten of alleen voelen, wellicht iets aan kunnen hebben. Vele jaren geleden ging ik naar de vliegschool van de Amerikaanse luchtmacht. Ik was ver weg van huis, een jonge West-Duitse soldaat die in Tsjechoslowakije was geboren en in Oost-Duitsland was opgegroeid. Ik sprak gebrekkig Engels. Ik herinner me nog goed dat ik naar de basis in Texas reisde. Ik zat in het vliegtuig naast een passagier die met een sterk zuidelijk accent sprak. Ik kon haast geen woord van hem verstaan. Ik vroeg me zelfs af of ik de verkeerde taal had geleerd. Alleen al de gedachte dat ik moest concurreren met Engelstalige studenten voor de begeerde topplaatsen in het opleidingsprogramma voor piloten maakte mij bang. Toen ik op de luchtmachtbasis in het stadje Big Spring, Texas aankwam, zocht ik de gemeente van de Heiligen de Laatste Dagen op. Die bestond uit een handjevol geweldige leden die in enkele gehuurde kamers op de luchtmachtbasis bijeenkwamen. De leden waren bezig een klein kerkgebouw te bouwen dat de permanente vergaderruimte voor de gemeente zou worden. In die tijd, zoals velen van u weten, deden de leden veel werk aan de bouw van een nieuw gebouw. Dag in, dag uit nam ik aan mijn pilotenopleiding deel. Ik studeerde keihard en besteedde bijna al mijn vrije tijd aan de bouw van de nieuwe kerk. In die tijd leerde ik dat vrezen niets met angst te maken heeft, maar met het aanbrengen van sleuven en groeven. Ik leerde ook de belangrijke vaardigheid om een spijker in te slaan zonder je duim te verbrijzelen. Ik besteedde zoveel tijd aan de bouw van de kerk dat de gemeentepresident, die ook een van de vlieginstructeurs was, zijn bezorgdheid uitsprak en zei dat ik wellicht meer tijd aan mijn studie moest spanderen. Mijn vrienden en medestudenten besteden hun tijd aan andere activiteiten, waarvan ik durf te beweren dat sommige niet overeenstemden met wat er tegenwoordig in onze brochure voor de kracht van de jeugd staat. Maar ik was blij dat ik actief deel uitmaakte van die kleine gemeente in Texas, dat ik mijn timmermansvaardigheden kon ontwikkelen en dat mijn Engels steeds beter werd naarmate ik mijn taak als leerkracht in het ouderlingenquorum en in de zondagsschool vervulde. In die tijd was Big Spring, ondanks de naam Grote Bron, een kleine onbeduidende plek en ik voelde me vaak hetzelfde. Onbeduidend, onbekend en vrij alleen. Maar toch vroeg ik me nooit af of de Heer me was vergeten en of hij in staat was om me daar te vinden. Ik wist dat het voor onze Hemelse Vader niet uitmaakte waar ik me bevond. Wat voor positie ik tijdens mijn pilotenopleiding had, of wat mijn roeping in de kerk was. Het was voor hem belangrijk dat ik mijn uiterste best deed, dat mijn hart op hem was gericht en dat ik bereid was om de mensen om mij heen te helpen. Ik wist dat als ik mijn uiterste best deed, alles goed zou komen. En alles kwam goed. Het maakt de Heer niet uit of onze werkdagen in marmeren gebouwen of stallen doorbrengen. Hoe eenvoudig onze omstandigheden ook zijn, hij weet waar we zijn. De mensen die hun hart op hem richten, gebruikt hij op zijn eigen manier om zijn eigen doelen te verwezenlijken. God weet dat enkele van de grootste zielen die ooit geleefd hebben, nooit in de geschiedenisboeken zullen voorkomen. Zij zijn de gezegende, nederige zielen die het voorbeeld van de Heiland volgen en in hun leven het goede doen. De ouders van een vriend van mij zijn daar een goed voorbeeld van. De man werkte in een staalfabriek in Utah. Tijdens de lunchpauze las hij zijn schriften of een tijdschrift van de kerk. Toen de andere werknemers dat zagen, lachten ze hem uit en trokken ze zijn geloof in twijfel. Iedere keer dat ze dat deden, sprak hij vriendelijk en vol vertrouwen met hen. Hij liet zich niet boos maken door hun gebrek aan respect. Jaren later werd een van die grote spotters erg ziek. Voordat hij overleed, vroeg hij of deze nederige man op zijn begrafenis wilde spreken. En dat deed hij. Dit getrouwe lid van de kerk had nooit veel aanzien of rijkdom. Maar zijn invloed op iedereen die hem kende was groot. Hij kwam om door een bedrijfsongeval, terwijl hij een andere medewerker hielp die in de sneeuw vastzat. Binnen een jaar moest zijn weduwe een hersenoperatie ondergaan, waarna ze niet meer kan lopen. Maar mensen brengen graag tijd met haar door, omdat zij luistert. Ze onthoudt. Ze bekommert zich om anderen. Omdat ze niet kan schrijven, leert ze de telefoonnummers van haar kinderen en kleinkinderen uit het hoofd. Ze denkt altijd liefdevol aan verjaardagen en gedenkdagen. Wie haar bezoeken, voelen zich daarna altijd beter over hun leven en over zichzelf. Ze voelen haar liefde. Ze weten dat ze om hen geeft. Ze klaagt nooit, maar besteedt haar tijd om anderen tot zegen te zijn. Een van haar vriendinnen heeft gezegd dat deze vrouw een van de weinige mensen was die zij had gekend, die waarlijk een voorbeeld van de liefde en het leven van Jezus Christus was. Dit echtpaar zou zelf zeggen dat ze in deze wereld niet zo belangrijk waren. Maar de Heer gebruikt een andere weegschaal dan de wereld om de waarde van een ziel te wegen. Hij kent dit getrouwe echtpaar. Hij heeft ze lief. Hun levenswijze is een levend getuigenis van hun sterke geloof in Hem. Geliefde broeders en zusters, het is misschien zo dat de mens niets is in vergelijking met de grootheid van het heelal. Soms voelen we ons onbelangrijk, onzichtbaar, alleen of vergeten. Maar vergeet nooit dat u voor Hem belangrijk bent. Als u daar ooit aan twijfelt, denk dan aan deze vier goddelijke beginselen. Ten eerste, God heeft de nederigen en zachtmoedigen lief, want zij zijn de grootste in het koninkrijk der hemelen. Ten tweede, de Heer vertrouwt erop dat de volheid van zijn evangelie door de zwakken en eenvoudigen zou worden verkondigd aan de einde der wereld. Hij heeft gezegd, de zwakke dingen der wereld zullen tevoorschijn treden en de machtige en sterke afbreken om de wijzen te beschamen. Ten derde, waar u ook woont, hoe eenvoudig uw omstandigheden ook zijn, wat voor baan u ook hebt, hoe beperkt uw vaardigheden ook zijn, hoe gewoon u er ook uitziet, of hoe klein uw roeping in de kerk ook lijkt, voor onze hemelse Vader bent u niet onzichtbaar. Hij heeft u lief. Hij kent uw nederige hart en uw liefdevolle en attente liefdediensten. Samen zijn ze een duurzaam getuigenis van uw trouw en geloof. Ten vierde en ten slotte, begrijp alsjeblieft dat wat u nu ziet en ervaart geen weerspiegeling van de eeuwigheid is. U zult niet voor eeuwig eenzaamheid, verdriet, pijn en ontmoediging voelen. Wij hebben de betrouwbare belofte van God dat Hij de onbaatzuchtigen niet zal vergeten en niet in de steek zal laten. Wij moeten geloof en hoop in die belofte hebben. Leer uw hemelse Vader liefhebben en wees in woord en daad zijn discipel. Vertrouw erop dat als u volhardt, in Hem gelooft en trouw de geboden blijft onderhouden, u op een dag deze geopenbaarde beloften aan de apostel Paulus zult ervaren. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Broeders en zusters, het machtigste wezen in het heelal is de Vader van uw geest. Hij kent u. Hij heeft u op volmaakte wijze lief. God ziet u niet alleen als menselijk wezen met een korte levensduur op een kleine planeet. Hij ziet u als zijn kind. Hij ziet u als de persoon die u kunt worden. Hij wil dat u weet hoe belangrijk u voor Hem bent. Hij wil dat u weet hoe belangrijk u bent. Mogen wij altijd geloven, vertrouwen en ons leven aanpassen, zodat we onze daadwerkelijke eeuwige waarde en mogelijkheden zullen begrijpen. dat wij de waardevolle zegeningen van onze hemelse Vader waardig zullen zijn, is mijn gebed in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.
Dearest,
onze geliefde, eeuwige Vader, wij hebben u zo lief. En over de hele wereld zijn uw kinderen vanmorgen bij elkaar gekomen om de woorden te horen die u tot ons wilt laten spreken, die u in het hart hebt geplaatst en het verstand van hen die hebben gesproken en hebben gezongen. Wij zijn dankbaar, Vader, voor dit voorrecht. Namens allen die uw woord hebben gehoord, of die het nog zullen lezen, of deze bijeenkomsten zullen bekijken, bidden wij een zegen voor hen individueel en gezamenlijk en als gezin. Wil hen zegenen met kracht. Wil hun oren laten openstellen. Wil hen helpen om naar uw stem te luisteren. Wil hen kracht geven en leiding. Wij bidden dat al uw kinderen over de hele wereld een allesverterend verlangen zullen hebben om zich voor te bereiden om naar uw heilige tempel te gaan. En de grote zegeningen te ontvangen die gij voor ons hebt bereid. En te assisteren bij het werk van het verlossen van al uw kinderen. Help iedere ziel om de stappen te doen om man en vrouw te worden. Man en vrouw van Christus te worden. Dat bidden wij zelfs namelijk in zijn naam, die van Jezus Christus. Amen.
This has been the first session.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.